Goedemiddag. Ik wil u graag de orde van dienst voorlezen voor zondagmiddag 7 oktober 2007 van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. We beginnen met gezang 302, vers 1, 2, 3 en 4. Gebed, votum en groet zingen we Psalm 34, vers 3, 4 en 9. Bij gebed, bij de opening van de schriften, en daarna zingen we, lezen daarna eerst Genesis 3, vers 1 tot en met 13. Daarna zingen we gezang 172, vers 1 en 2. En daarna lezen we Jacobus 1, vers 1 tot en met 4. En vers 12 tot en met 18. Daarna zingen we gezang 172, vers 3 en 4. En de tekst voor de verkondiging is Jacobus 1, vers 12. Na de verkondiging zingen we Psalm 91, vers 1, 5 en 6. Na de gebeden en dankzegging belijden we onze apostolische geloofbelijdenis. En daarna de zegen. Ik zal u nog even één keer de gezangen en psalmen voorlezen. Gezang 320, vers 1, 2, 3 en 4. En daarna Psalm 34, vers 3, 4 en 9. Gezang 172, vers 1 en 2. En daarna gezang 172, vers 3. En 4. En als laatste zingen we Psalm 91, vers 1, 5 en 6. Ik wens u een gezegende dienst.
Zusters, broeders, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Jonge van Nieuwegein zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede en gezegende dienst zult hebben. Verder begroeten we hen die de dienst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is de organist Erwin Vijf Winkel. Bij de voorbeden is vanochtend aandacht besteed aan Greetje van der Veen in verband met een longembolie. En aan Annette Nieuwold, aan Ellen Meijer in verband met een komende operatie. Aan de familie van Dijk, daar hebben we afscheid van genomen, want die gaan verhuizen. En verder is er in het algemeen aandacht besteed aan het diaconale werk, lokaal en internationaal. De collecte is vanmiddag voor de zending. We zullen nu gaan zingen gezang 320, vers 1 tot en met 4. En na votum en groet zingen we psalm 34, vers 3, 4 en 9. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, in een moment van stilte willen we onze harten bij God brengen. We spreken samen uit dat we het verwachten in deze dienst van de hulp van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Ik mag u beloven genade en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen nu samen bidden. Heer, wij komen vanmiddag hier samen voor u. U bent onze Vader in de hemel, die ook alles met ons hier op aarde te maken wilt hebben. U biedt ons een schuilplaats hier, in wat we uw huis mogen noemen, toch? En wij bidden nu dat we dat ook zo mogen beleven vanmiddag. Dat we een schuilplaats vinden bij u, die God in de hemel. En we willen ons dan ook niet groter voordoen dan we zijn. We hebben dat best bij tijd en wijle nodig. Want niet alles gaat mooi in ons leven. Niet alle dingen gaan perfect. Wij danken u voor het vele mooie dat we krijgen. We willen het niet over het hoofd zien, maar we lopen ook de nodige klappen op. En elk van ons komt hier toch gehavend binnen. Er zijn zorgen in ons leven, pijn, lichamelijk, geestelijk. Soms weten we het ook niet meer, soms twijfelen we aan u, aan het leven. En Heer, zo komen we bij elkaar om te schuilen. Om weer nieuwe spirit, nieuwe geest van u op te doen. En om verder te kunnen. We komen hier bij elkaar en we danken u dat het mag, dat we mogen komen zoals we zijn. Heer, ontvang ons en verzorg ons. Spreek uw woord tot ons. Precies dat woord wat we nodig hebben. Dat weet u beter soms dan we het zelf weten. Een woord waarin we u leren kennen, waarin we onszelf leren kennen. Maar een woord ook dat de weg wijst. Een weg vooruit. Heer, open de schriften, open ons hart, open mijn mond en werk met uw geest. Geef dat we zo mogen geloven in u en blijven geloven en met Jezus Christus meegaan. In zijn naam, amen. We gaan twee keer lezen uit de Bijbel. Het gaat over verleidingen, verzoekingen. En we gaan de eerste geschiedenis lezen waar het over verleidingen en verzoekingen gaat. Genesis 3, daar begint dat allemaal. Genesis 3, lezen we vers 1 tot en met vers 13. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. De dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u gemaakt hebt om mij terzijde te staan heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. Gelukkig staat er meer in de Bijbel dan dit. Onder andere die prachtige geschiedenis, het keerpunt in de tijd, kun je zeggen, dat Jezus de verzoekingen van de Satan overwint. Die geschiedenis zullen we niet lezen, maar die moet u wel steeds, mag u wel steeds op de achtergrond horen. Maar in ieder geval is daar ook gezang 172 nagemaakt. En daar willen we nu van zingen, couplet 1 en 2 van gezang 172. Thank you. zingen het wat in gedeelten en afleveringen. We gaan nu lezen Jacobus 1 en daarna gaan we zingen gezang 172 vers 3 en 4. Jacobus 1, twee gedeelten ook, vers 1 tot 4 allereerst. Daar gaat het over beproevingen. Jacobus 1, vers 1 tot en met vers 4. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. En dan gaan we verder bij vers 12. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde, en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. In de verkondiging om wat in vers 12 van Jacobus 1 staat. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Na de verkondiging willen we zingen Psalm 91. Een psalm die in die geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn een grote rol speelt. Psalm 91, 1, 5 en 6. Gemeente, u kijkt ook wel eens naar de wereld van glamour en glitter. Als u tenminste net zo mens bent als ik. Het zal op dat punt misschien niet zoveel schelen. En dan, als u daar net zo bent als ik, dan vergaapt u zich daar ook wel eens aan. Met de mond open kun je daarnaar zitten te kijken. Afgelopen week was in Utrecht een groot gala van de Nederlandse film. En dan paraderen de sterren over de rode loper. En dan hebben ze niet een oud kloffie aangetrokken, maar de mooiste kleren. Galajurken noemen we dat dan. En ze komen in grote auto's aangereden. De langste auto's die ze vinden kunnen. En daar komen ze dan uit en dan lopen ze over de loper. En de mensen die staan daar naast en die zitten te wijzen van: heb je haar gezien, heb je hem gezien? En ze vergapen zich daaraan. De wereld van glamour en glitter. Je leest erover in de glossybladen, je krijgt zo een kijkje in de levens van die sterren. Maar laten we één ding tegen elkaar zeggen, dat is voor u, voor jou, voor mij niet weggelegd. Je mag er even naar kijken en daarna is het over en uit. Het is niet voor ons. Het ziet er natuurlijk wel heel verleidelijk uit. Allerlei pracht en praal en pronk. Maar denk niet van: ik morgen zo ook. Ik weet trouwens soms ook niet wat er zo mooi aan is, altijd zo. Maar het is natuurlijk wel heel verleidelijk. Zoals er natuurlijk meer dingen verleidelijk zijn. Geld, noemt u eens op, weelde, hoge posities, macht, eer, seks, of wat zijn meer dingen die verleidelijk zijn. Dat dringt zich aan ons op en we willen het hebben, we hebben er veel voor over, soms hebben we er alles voor over. Jacobus die heeft het vanmiddag in hoofdstuk 1 over verleidingen. Dergelijke verleidingen. Dan moeten we misschien eerst even tegen elkaar zeggen: wat is een verleiding? Een verleiding is volgens mij dat je daardoor God loslaat. Dat is een verleiding. Maar dan voelt u ook wel aan, dat kan zowel iets goeds zijn als iets verkeerds. Goed en verkeerde zaken kun je in verleiding brengen. Jezus die wordt in die geschiedenis van de verzoeking in de woestijn door brood, om brood in verleiding gebracht. Om brood verzocht. Nou, brood, er zit toch wat in. Dat is goed, brood. Niks verkeerds mee. Geld, ik vind dat ietsje minder dan brood. Maar toch. Als je het goed gebruikt is er ook niet zoveel mis mee. Is er niks mis mee. Je kunt door allerlei dingen op de proef worden gesteld, verleid worden. Als bijvoorbeeld eten, waar niks mis mee is, als dat het allerbelangrijkste wordt. Als je alleen voor geld gaat leven, dan ben je gevallen voor de verzoeking. Nou, zou je kunnen denken, die oplossing die wordt ook wel eens aangeprezen, van dan blijf je toch die verzoekingen uit de buurt. Nou, kan ik u dat aanraden, om dat zoveel mogelijk te doen. Maar dat kan dus niet, dat je ze altijd uit de buurt blijft. Omdat de dingen op zichzelf niet verkeerd zijn, het is belangrijk, hoe werken ze in je leven? Je kunt niet op een eiland gaan leven en dan denken van: er is geen beproeving. Dat hebben ze in de geschiedenis wel geprobeerd. De heilige Antonius, die wilde ver van alle verleidingen en verzoekingen van de wereld zijn. En die ging in de woestijn leven, maar toen kwam die wel wat anders tegen. Je kunt het niet uit de buurt blijven. De verzoekingen. Ze zijn overal. Jacobus die zegt dat ook helemaal niet van: gelukkig de mens die de verzoekingen uit de buurt blijft. Zegt hij helemaal niet. Hij zegt wie er staande blijft. Dus je staat er middenin, de verzoekingen om je heen. En wie dan toch staande blijft. Dat prijst hij aan. En die weg wijst hij. En natuurlijk moet je niet jezelf op de proef gaan zitten stellen door allerlei dingen te ondergaan. Of God op de proef stellen, of je geloof in God op de proef stellen. Je kunt best kwaad uit je leven houden. Op een afstand houden. Het is heel wijs om niet gevaarlijk op het randje te gaan leven. Zeker op dingen die moeilijk liggen in jouw leven. Maar, ik geef u op een briefje, beproevingen blijven. Terwijl dus die beproevingen om je heen zijn, dat jij Jezus blijft volgen. En dat bedoelt Jacobus met staande blijven. En misschien wel eens dat je gestruikeld bent en toch weer opstaat, en dat je staande blijft. Er komen dagelijks beproevingen op je af. Dat gebeurt gewoon. En de insteek van Jacobus is ook heel positief. Die wil ons helemaal niet een heleboel angst aanjagen. Als je Jacobus hoort spreken hier, dan kun jij staande blijven. Je hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn. Omdat, en dat voeg ik hier aan toe, Christus de Satan heeft overwonnen. Je kunt de duivel wederstaan, zoals we hebben gezongen. Omdat Christus heeft overwonnen. Als je dat doet, dan zul je best wel eens zwakke momenten hebben. Misschien struikel je wel eens. Maar mag je kracht zoeken en vinden om weer op te staan. Blijf vertrouwen op Christus. Dan ben je verlost door God. Je krijgt de erekrans. De krans, de lauwerkrans van het leven die God belooft. Je bent verlost. Je bent ook overwinnaar. Ik wil hier eigenlijk het volgende thema aan verbinden aan dat woord van Jacobus 1. Blijf staande in de beproeving. En dan aan de ene kant opletten van in de eerste plaats van wat je niet moet doen en in de tweede plaats wat je wel moet doen. De eerste plaats is wat je niet moet doen. Jacobus die zegt dus heel nuchter, beproevingen overkomen je, zonder mankeren. Maar als ze nou jou overkomen en het jou ook moeilijk maken, kom dan niet met allerlei excuses aandraven. Als je faalt, leg dan de schuld niet bij een ander. Ga niet zeggen, ja, zo formuleert hij dat, ja, maar die verzoeking die kwam van God. Zo citeert hij dat. Zal die wel eens gehoord hebben misschien. U voelt wel aan wat men daar dan mee bedoelt. Ja, kan ik het helpen? Als het van God komt, wie kan dan staande blijven? God brengt deze verzoeking in mijn leven. God de schuld geven. Dat gebeurt wel vaker, zoals u weet. Ook door mensen die nooit aan God denken. En ik zeg niet dat ze ook op tijden van nood en van rampen niet aan God mogen gaan denken. Graag. Maar God is een God van alle momenten van ons leven. Maar dan ineens bij een ramp, dan wordt zijn naam genoemd. Dan heeft hij het gedaan. En dat zijn natuurlijk ook pittige zaken. Hoe denk je over God als het gaat om lijden en om nood? Waarom houdt hij dit niet uit mijn leven, uit haar leven weg? Want we geloven toch dat God ons kan bewaren te midden van allerlei gevaren. Maar iets anders is, en zo formuleer ik het dan, of God dat ongeluk op jouw dak stuurt. Dat is nog wel wat anders. Niet heel simpel om Gods goedheid te zien en de macht van het kwaad in deze wereld, hoe dat zich verhoudt. Maar de schuld wordt heel vlug bij God gelegd. Daarom die geschiedenis uit het begin van de Bijbel die we hebben gelezen. Daar legden mensen toch eigenlijk uiteindelijk ook bij God neer dat het fout gegaan is. Na de zondeval kwam God bij Adam en Eva. En dan zegt Adam, ja, de vrouw die u mij gegeven hebt, die gaf die vruchten aan me. Alsof dat dus bij God vandaan kwam. Alsof God Adam in verzoeking had gebracht. En dat klinkt natuurlijk vroom als wij dat ook nog doen vandaag de dag. Dat we God als een alibi opvoeren voor het kwaad in ons leven. Wij zijn vlug bezig met ons straatje schoon te praten. Ik kon niet anders. Mijn karakter is nou eenmaal zo. Ik ben niet, God die heeft me zo gemaakt. Ik kan er niet tegen. Ik ben gevoelig op dat punt. Of God zal het, dat is het ergste vind ik, God zal het wel gewild hebben zoals het ging. En we leggen de schuld bij een ander, de schuld bij God. Ja, als de schuld bij God zou liggen, als de verleiding bij God vandaan zou komen, wie kan staande blijven? Maar is dat zo? Dan zegt Jacobus toch wel een paar hele rake zinnen daarna, nadat hij dat genoemd heeft, dat mensen soms God beschuldigen. Dan zegt hij in vers 13, wie in verleiding komt, moet niet denken die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot. Dat is onmogelijk. God stelt niemand aan verleiding bloot. Dat past helemaal niet bij God. Kwaad past niet bij God. In het boek Job dreigt het ook een tijd lang die kant op te gaan. In de redeneringen van Job met zijn vrienden. Van Job, ja, die zegt dus van ik heb het niet verkeerd gedaan. Nou, dan zal het wel van God vandaan komen. Met zo'n gedachte moet je helemaal niet bij Jacobus aankomen. Gemeente, wij weten niet alles van God. We kennen ten dele. Maar we weten dit toch wel. Kwaad hoort niet bij God. God organiseert niet op de een of andere manier een beproeving. Je kunt God niet tot medeplichtige van het kwaad maken. Ik moet u eerlijk zeggen, zo'n gedachte werp ik verre van me. God is zo puur, God is zo goed. Het kwaad blijft van hem. Weet u wat God met kwaad doet? Dat overwint hij. En misschien heeft u ook al eens een beetje zitten denken aan die ene regel uit het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking. Komt het dan ook niet een beetje bij God vandaan? Leid ons niet in verzoeking. Maar dat betekent toch niet dat God die verzoeking in je leven brengt. Nee, God laat niet iemand zomaar in de val trappen. Ik denk dat je dan bidt, leid mij niet in verzoeking. Laat mij niet ten val komen, Heer. Houd mij vast. God kan je wel sterker uit die beproeving tevoorschijn doen komen. Daar heeft Jacobus het ook over in het begin van hoofdstuk 1. Een gebed betekent, laat mij door uw kracht staande blijven. De catechismus die legt dat ook zo uit, dat woord, leid ons niet in verzoeking. Dat je door de kracht van de geest staande blijft. Dat je in de geestelijke strijd geen nederlaag leidt. Gemeente, het is ondenkbaar. God kun je niet verantwoordelijk maken voor het kwaad. God is liefde, bij God is geen kwaad. Je hebt geen excuus als jij struikelt voor het kwaad. Dus dat wat je niet moet doen, de schuld aan God geven. Wat we wel moeten doen, dat is het tweede, leg de verantwoordelijkheid niet bij een ander, maar bij jezelf. En daar heeft Jacobus het dan over, in dat eerste hoofdstuk. Jacobus zegt, denk eens aan jezelf. Zoals dat elders in de Bijbel staat, je eigen oog verleidt je tot zonde. De verzoekingen in je leven komen van binnenuit. Heeft Jezus ook een keer een woord over. Vanuit je eigen hart. Eigen begeerte. Je verleiding, staat er in vers 14 van Jacobus 1, komt door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. En hoe moet je dat dan verstaan? Ik probeer dat zo uit te leggen. De dingen die gebeuren, die jou overkomen, die vinden ergens in jouw leven een aanknopingspunt. Bij de een is het dit, bij de ander is het dat. Je hebt een zwak bijvoorbeeld voor macht. En dan vindt het daar een aanknopingspunt. Dan is dat verleidelijk voor je. Of voor geld. En dan doet het zich voor als een verzoeking. Je eigen hart vindt dat heel verleidelijk om daarin mee te gaan. Maar je bent zelf de schuldige als je voor die verleidingen struikelt. Zo was het toch ook in Genesis 3. Met Eva bij die zondeval. Ik vind dat echt altijd weer een geschiedenis die, denk ik, van daar begon het. Begon het dus verkeerd. Zij zag, beschrijft dat Genesis 3 dan, zij zag de vruchten van de boom. Dat ze er heerlijk uit zagen. Een lust voor het oog. Aanlokkelijk. En zo kwam het tot zonde. Aanknopingspunt. Zo begint het altijd bij onszelf. Ieder komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Wij mensen zijn heel vlug vol zelfbeklag en verontschuldiging. We schuiven het van ons af naar een ander. Is het God niet, dan is het de omstandigheden. En ik zeg niet dat dat nooit kan, de omstandigheden. Je zult moeten opgroeien zoals je dat soms van mensen leest, van jongeren. Dat is heel erg. Dan denk je van, hoe hou je het kwaad van je af? En jongeren die hebben het soms ook niet best in hun jeugd. Maar, moet je daar nou altijd alles op terugvoeren? Ik heb het van een jongere gelezen, die zat in zo'n discussie. En er werd allemaal gezegd van, ja, de omstandigheden en alles. Toen zei hij op een gegeven moment van, ja, maar ik was er zelf bij toen ik voor die jeugdbende koos. Hij wilde serieus genomen worden. Dat was mijn keus. Had genoeg ervan dat hij niet serieus genomen werd. Gemeente, een mens die staat ook voor zijn daden. In de Bijbel is de mens hoogst toerekeningsvatbaar. God spreekt ons aan op onze verantwoordelijkheid. Dat deed hij met Adam in het paradijs. En ik vind ook één geschiedenis van David, die grote man, die in de fout gegaan was met die mooie vrouw Batseba. Jij bent die man. Verantwoordelijk gesteld. God houdt ons verantwoordelijk voor onze ontsporingen. Want je kunt vertrouwen op de kracht van God. Omdat Christus de Satan heeft overwonnen, kunnen wij staande blijven. Ben je gestruikeld, heb je dan al eens naar jezelf gekeken? Als wij zondigen tegen God, moeten we eerst naar onszelf kijken. Ik ontken helemaal niet dat de zonde een macht is en denk daar niet gering over. Maar het is een door Christus overwonnen macht. En dan blijft er alleen maar dit over, gebrek aan vertrouwen. En ga niet redeneren van ja, ik ben nou eenmaal zo of ik kon niet anders. Je kunt het wel. Christus is koning. En Paulus zegt, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw leven. Het verzoeken komt niet bij God vandaan, maar bij jezelf. Jij zorgt voor een aanknopingspunt waardoor je voor de bijl gaat. In vers 15 van Jacobus 1 wordt het als een proces getekend. Van is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Als een, op een weg waarvan je terug kunt keren, maar een proces van als je niet je daartegen keert, dat voortgaat. Blijf je erin, bekeer je je niet, zoek je geen vergeving, dan eindigt dat, als dat zo doorgaat, met de dood. Niet met het leven, niet met de lauwerkrans van het leven, maar de dood. Je mag altijd terugkeren tot God. Maar verhard je in het kwaad mensen, dan loopt het verkeerd af. Daarom is het goed om te kijken waar je mee bezig bent. Let ook op de verleiders, de verborgen verleiders. En ben je op de verkeerde weg, bid tot God, leid mij op de eeuwige weg. Zoals Psalm 139 dat verwoordt. Gemeente, mag ik u dan nog op één punt daarbij wijzen. Let u eens op het moment dat je nog een beslissing kon nemen. Bij de eerste, de beste verleiding, dan kun je nog niet spreken van dwang. Ja, als je vaak hebt toegegeven, dan wordt het tot een macht in je leven. Dan ben je de vrijheid die je als kind van God hebt aan het verkwanselen. Dan heb je de stem van je geweten op den duur het zwijgen opgelegd. Je weerstand verdwijnt. Hoe verder je op die weg komt, hoe moeilijker het wordt. Zo tekent Jacobus dat als een proces, waar je als je niet uitkijkt, niet een beroep doet op God, in meegezogen wordt. Eerst komt de verleiding, je geeft eraan toe, dan krijgt hij zijn zin. En zo gaat dat maar verder, het als een sneeuwbal. Maar het begint bij onszelf. Wij willen het zelf. Daarom is het goed vanaf het begin weerstand te bieden. En haalt u alstublieft de positieve boodschap hieruit. U, jij, ik, wij kunnen staande blijven als u je door de geest laat leiden. Hoe kunnen wij ons nou wapenen tegen het kwaad in deze wereld? Dan vraag ik van, zoeken wij de leiding van de geest in ons leven, zoals die de leiding had bij Jezus. Hij werd gedoopt, hij ontving de geest, hij liet zich door de geest naar de woestijn leiden, om verzocht te worden door de duivel. En de geest bleef bij hem de leiding houden. Leren we uit de Bijbel wat verzoekingen zijn? Spreken we daar met elkaar over? En leven we in vertrouwen op Christus, dat hij de duivel heeft overwonnen en dat zijn overwinning ook de onze is. Ik weet niet hoe u denkt over ons leven in deze wereld, maar ik formuleer het zo. Ons leven als christen in deze wereld is niet leven als in een speeltuin, van waarin alles goed en vrolijk is. Petrus die zegt in zijn eerste brief dat de duivel rondzwerft als een brullende leeuw op zoek naar prooi. Dus dat is niet gering. Dat is nogal wat. Betekent niet van jij kunt het niet helpen. Als je je niet staande houdt. Maar wel, die duivel is een overwonnen vijand. Je mag vertrouwen op Christus. En zo kun je staande blijven. En zo stelt Jacobus onze eigen rol ter discussie. Let nou eens op jezelf. Je eigen hart, je eigen oog. Je eigen wil die tot zonde brengt. Daar kun je niemand anders de schuld van geven. Jacobus wil niet dat u Christus vergeet. Maar wel dat het aankomt op vertrouwen op hem. En heb dat midden in het alledaagse leven. Zoek dus de kracht van de verlossing van Christus in je leven. En blijf daardoor staande. Of laat je overeind helpen als je een keer gestruikeld bent. Zoek vergeving bij de genadige God. En dan heb je het geluk gevonden waar Jacobus het over heeft. Gelukkig de mens, die. Dan heb je het geluk gevonden en weet je dat God je zalig verklaart. Je ontvangt, zegt Jacobus, de lauwerkrans. Het echte leven, het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
Er wordt nu gecollecteerd, heb ik op mijn briefje staan. U weet het collectedoel. Zending. We willen nu samen God danken en bidden. Heer, we komen in onze gebeden tot u. Tot wie zouden we ook met onze dank anders gaan dan tot u? U bent de God van leven. U bent de God die met ons omgaat. U bent de God die in ons leven hebt gesproken. En tot de dag van vandaag bent u met ons bezig. U voedt ons. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. U voorziet ons van alle dingen. Heer, er zijn wel eens dingen die we missen in het leven, zeker. Maar wij danken u dat u ons uzelf geeft, uw beloften, het geloof geeft, uw geest. Wil ons daardoor leiden, ook in de komende week, bij alle dingen die ons tegemoet komen, waarvan we soms niet eens afweten. De dingen waar we naar uitzien, die we graag willen meemaken, ook de dingen waar we tegenop zien. Leid u ons, Heere God, ook als uw gemeente, zegen ons. In ons gemeente zijn ook de komende week. We zullen elkaar niet zo zien zoals vandaag, maar toch dat we minimaal in elkaars gedachten zijn. Dat we voor elkaar bieden, elkaar steunen en sterken en dragen. En naar elkaar omzien waar dat kan en waar dat nodig is. Zegen ook de kerkenraad in haar werk in de gemeente. Zegen alle werkers in de gemeente. Zegen ons samen. Bind ons samen aan u en aan elkaar. Wij bidden u, Heere God, voor uw werk in deze wereld, voor het zendingswerk waarvoor ons offer hebben gegeven, dat uw naam groot gemaakt wordt, bekend wordt bij de volken, en zegen ook hen die namens ons daarmee bezig zijn. Of dat nu met direct zendingswerk is of met bijbelvertaling, of dat misschien ook is met diaconale hulpverlening in deze wereld, laat uw naam bekend worden bij de volken en laat uw evangelie worden aanvaard. Heer, wij bidden u dat we staande blijven midden in deze wereld van verzoekingen. We bidden u voor mensen die verstrikt zijn in het kwaad. Voor mensen die zijn gevallen onder de macht van de boze. Heer, we weten dat het niet onmogelijk is voor een mens om op te staan. We bidden u om die kracht, om de hulpverlening. Dat er mensen aanwezig zijn die licht in de tunnel laten schijnen, laten zien. Heer, wij bidden u dat er nabijheid is voor mensen die in het kwaad zijn verstrikt. Welke manier dan ook. En geef dat we er zelf oog voor hebben, elkaar hebben helpen. Dat we zo ook als beelddragers van u in deze wereld zijn, als lichtdragers. Wij bidden u, Heere God, dat we ook mogen verlangen naar de toekomst die u belooft. Dat we daarnaar uit mogen zien. En we bidden u, Heere God, laat dat rijk van u komen. In Jezus' naam, amen. We belijden ons geloof door samen de apostolische geloofsbelijdenis te zingen. Wij mogen nu heen gaan in vrede, ons hart tot God verheffen en Gods zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. MUZIEK